Welkom bij CFO Podcast. Ik ben Peter de Roep en in deze podcast overloop ik samen met een CFO de uitdagingen van zijn of haar carrière. Onze praatgasten hebben een indrukwekkend cv. Dat weten we, dat zien we ook aan hun LinkedIn-profiel waar de ene ervaring na de andere keurig in chronologische volgorde staat opgelijst. Maar in dit gesprek gaan we verder en dieper dan die feitelijke opsomming. We zoeken naar de skills en vaardigheden die noodzakelijk waren om succes te boeken. We bespreken de verworven inzichten en opgedane kennis die hen uiteindelijk in hun huidige rol hebben gebracht. Onze gast in deze aflevering is...
Bart Adam, CFO van GS1.
Bart, welkom hier in Aalter. Wie is Bart Adam? Als ik die vraag zou stellen aan uw partner of aan uw naaste medewerkers, er is misschien een verschil tussen de privé en de werk, Bart Adam, dat weet ik niet. Wie is Bart Adam? Wat zouden zij zeggen?
Ja, goeie vraag. Ik denk dat ze zouden zeggen dat hij een harde werker is. Een West-Vlaming, West-Vlaamse achtergrond. Iemand die moeilijk kan stilzitten, fysiek ook, maar ook met veel dingen bezig is tegelijkertijd. Altijd wel een project. Mijn vrouw zegt altijd, hij moet een project hebben, want als hij geen project heeft, wordt hem ongelukkig of ongedurig. Ik denk dat ze ook zouden zeggen dat ik wel mijn familie en mijn vrienden graag zie. Ik ben een trouw persoon. Ik probeer trouw te blijven aan de mensen die mij graag zien en de mensen die ik graag zie. Ja, waarschijnlijk ook... Of ik hoop dat ze zou zeggen, een man van zijn woord. Als ik haar iets mijn woord geef, dan dat is voor mij nogal belangrijk zo. En dan, ja, voor een CFO ook, veel aandacht voor de mens. Dat is ook wel iets dat ik regelmatig zo hoor. Als CFO heb je ook wel veel aandacht voor de mens en voor wat er achter de cijfers zit eigenlijk. Ik denk dat ze ook zouden zeggen, soms niet aanwezig. Soms met zijn gedachten ergens anders. En dat kan in een gesprek zijn of aan tafel zijn dat ik ben afgedwaald. Misschien ook wel zeggen dat hem niet genoeg geniet. Het is een harde werker, maar hij vergeet soms ook dat het leven niet eeuwigdurend zal zijn. En dat hij niet genoeg geniet van de dag. Voilà. Ja,
en als er zo niet iets zou zijn dat je zelf zou mogen veranderen, dat je... Eigenlijk, ja, het is wel waar wat ze zeggen, maar ik zou het eigenlijk liever anders gehad hebben. Wat zou dat dan zijn?
Wel, ja, dat levensgeniet er zo. Ik geniet wel van mijn leven, ik ben gelukkig. Maar in het moment zelf zijn zo. Ik ben ook een fotograaf. Een fotograaf is altijd een beetje toeschouwer ook van wat er gebeurt. Veel meer dan dat je in het moment zelf zit. En dat zou ik eigenlijk... Als er iets is dat ik zou willen veranderen, is dat ik in het moment zelf ten volle genieten. Ik ben altijd met het volgende bezig. Weet je wel zo van... Beetje ongedurig zo. Dat zou ik eigenlijk wel willen veranderen, ja. Ja.
Naar aanleiding van dit gesprek, in de voorbereiding, had ik u gevraagd om... geef mij eens een aantal boeken die voor jou belangrijk geweest zijn in jouw loopbaan of waar je iets aan gehad hebt. Het is geen boekenpodcast, we kunnen ze er niet allemaal uitnemen, maar ik pik er eentje uit. En dat ging over het gedrag van honden. Wat leert een CFO daarvan?
Zeer interessant boek. Ik heb zelf geen hond, maar ik vond het een zeer interessant boek, omdat een van de belangrijke hoofdstukken is eigenlijk een vergelijking tussen de hond en de wolf. De hond en de wolf liggen qua DNA zeer dicht bij elkaar. Maar de wolf is met uitsterven bedreigd. De hond is de grootste vriend van de mens geworden. En de vraag is, waarom komt dat? Want DNA gezien liggen ze heel dicht bij elkaar. Het begint met als de wolf een leider kiest, kiezen ze voor de sterkste. Ze gaan daarvoor vechten. Als honden samenleven op straat, er zijn honden die samenleven op straat, dan kiezen ze de slimste. Dus niet de sterkste, ze vechten daar ook niet voor. Ze kiezen de slimste, en dat kan een heel kleine hond zijn, maar ze kiezen de slimste van de hoop. En het enige wat dat honden eigenlijk doen... Wolven zijn nogal agressief, hè? Ik denk dat we daarover eens zijn. Honden die doen eigenlijk niks anders dan u graag zien. Dat is het enige wat dat die doen. Die zien u graag. En als je toekomt, als je binnenkomt, gaan die je dolgraag zien. En daardoor zijn ze eigenlijk de beste vriend van iedereen geworden. En hebben ze enorme privileges gekregen. Hè? De hond moet niks doen. Die wordt verzorgd. Die krijgt alles bij de mensen. Dat is het belangrijkste in huis. En dat zegt toch wel heel veel over alfa-gedrag ten opzichte van een meer sociaal gedrag. En dat je eigenlijk, als je mensen graag ziet, wel heel veel kunt bereiken. En als je heel veel aan mensen heeft, ja, dat je waarschijnlijk ook wel veel gaat terugkrijgen. Ik denk, ik vond dat wel een bijzonder interessante analyse eigenlijk. Ja.
Maar maak dat eens concreet. Vertaal dan een keer naar uw dagelijks werk als CFO. Want het is meer dan mensen graag zien. Je kunt niet iedereen pleasen.
Nee, je kunt absoluut niet iedereen pleasen. Maar ik denk wel, je moet niet de agressieve CFO willen zijn. Het is een goede vraag. Voor mij moet je niet een agressieve CFO willen zijn die over alles en iedereen een opinie heeft en constant challenged. Wat ik betreft, ik ben veel meer een ondersteunende CFO, probeer dat toch te zijn, die mensen een stuk gaat uitdagen, maar die ook heel veel toch probeert te luisteren naar mensen, naar hun bezorgdheden en van daaruit hen probeert te helpen. Ik ga ervan uit ook dat mensen goede intenties hebben altijd. Ja, dat is een beetje de vertaling van dat boek misschien naar mijn professionele wereld.
Maar verwacht een organisatie dat net niet van de CFO? Is de CFO in dat managementteam net niet geacht de hardste te zijn, de coole cijferaar die zonder weinig emotie toch beslissingen doordrukt op basis van feiten, van cijfers?
Ja, dat die verwachting bestaat en dat is ook een stuk uw rol, maar je kunt die rol op verschillende manieren gaan invullen en je kunt dezelfde cijfers op één manier brengen. Je kunt het op een andere manier brengen. Je kunt een vraag stellen op één manier die agressief overkomt of je kunt dat veel minder intrusief gaan doen. Dus het is veel meer... De kern is dezelfde. Het gaat over cijfers, facts, figures, risicomanagement. Dat is de essentie van finance natuurlijk. Maar hoe gaat je dat vertalen naar de mensen? Cijfers krijgen maar waarde als de mensen rondom je ze begrijpen. En dat is een belangrijke taak van de CFO... om daar een kader voor aan te reiken, bij dat die businessmensen die cijfers op een eenvoudige manier kunnen begrijpen en dat ze blij zijn om met u te kunnen samenwerken. Omdat ze daar ook toegevoegde waarden uit krijgen. Zo, ja, het gaat natuurlijk over harde feiten, maar je kunt het op veel verschillende manieren invullen.
Ja. We gaan eens door uw loopbaan. Ik kijk daarnaar van buitenstaander en we gaan zo dadelijk over uw huidige functie praten, hè, maar... Er zijn twee grote blokken eigenlijk in uw loopbaan. Dat is Avia Partner. Het andere is 22 jaar Securitas, wat een hele lange periode is in hetzelfde bedrijf. Dat illustreert uw trouwheid, hè, waar je het er net over had. Was het tijdens je studies al duidelijk, of had je al dat beeld dat jij een finance loopbaan wou uittekenen?
Nee, totaal niet. Ik heb voor handelsingenieur gekozen. En dat was eigenlijk ook een keuze, omdat ik niet goed wist wat ik ging doen. Ik vond dat zo het diploma was, de opleiding, die het meest nog open liet wat je daarna ging doen. En zo ben ik eigenlijk dan als eerste in een verzekeringsmaatschappij terechtgekomen. Dat was maar kortstondig. Dat was mijn wereld niet. En dan ben ik overgeschakeld naar Avia Partner. Maar dat was veel meer een keuze voor de sector dan wel een echte keuze voor finance. Ik was nogal aangetrokken door die luchthaven en door dat beweeglijke en zo'n beetje het altijd op vakantiegevoel dat daarmee geconnecteerd is. Zo van, voilà. En ook het zeer operationele, veel eerder dan bijvoorbeeld het administratieve van een verzekeringsmaatschappij of een bank. Ja.
Ja, wat was de functie?
Ik ben daar begonnen als business controller. Dus business controller voor de groep, dat was een nieuwe functie als jonge kerel. Ik heb daar heel veel mogen doen ook.
Ja, en is daar dan de vlam voor finance echt beginnen branden?
Ja, ik had daar een zeer goede leermeester, Luc de Bijs, de CFO. En die heeft mij de liefde voor finance bijgebracht. Ook het bedrijf zelf was heel erg gefocust op cijfers. Cijfers waren belangrijk. En dat heeft mij de aanzet gegeven om in finance verder te gaan. Ja. Ja,
en hoe zag het pad er dan uit naar die eerste CFO-rol die je hebt opgenomen vanaf daar?
Wel, ik denk een niet zo traditioneel pad, in die zin dat ik eigenlijk na 5 jaar finance dan overgestapt ben naar 5 jaar business. Binnen Avia Partner. Avia Partner had toen, en ik hoop nog altijd, een zeer actieve rotatiepolitiek voor jonge starters, zeg maar. Zo om de 2-3 jaar moest je iets anders doen qua inhoud. En ik ben dan overgestapt na een aantal finance functies naar de business. Een branch manager geweest, waar je 100 mensen onder u hebt en gaat die leiding geven. Dat was in de catering toen. De trucks op en af naar het vliegtuig. Zeer boeiend. Zeer goede leerschool. En dan ook de security business gedaan voor Avia Partner. En dan daarna eigenlijk terug. Ja, en dan kwam zo'n periode dat ik een beetje wou herbronnen. Ben ik bij PwC terechtgekomen. En toen, ja, daarna is Securitas mij komen vinden bij PwC. En voilà. En vandaar is dan het verhaal verder gelopen. Maar ook terug die afwisseling van finance en business. Ik ben eerst bij Securitas 5 jaar ook binnen finance actief geweest. En dan 5 jaar, 6 jaar business gedaan. En ook de business geleid, eerst als CEO in Europa en daarna als CEO ook voor Europa. En dan overstapt naar een global CFO-rol.
Ja, dat is niet het traditionele parcours dat heel veel CFO's, of mensen die vandaag een CFO-rol hebben afgelegd. In welke mate heeft dat atypische parcours van business, finance, terug business, terug finance, u geholpen om een betere CFO te zijn op het moment dat je de eerste keer CFO werd?
Wel, ik denk dat veel thema's vandaag gaan over de korte connectie tussen finance en de business. En hoe sterk dat die moeten met elkaar samenhangen. En als je aan de twee kanten hebt gezeten, natuurlijk helpt u dat om een beter zicht te krijgen. Wat is het om een business te runnen? Hè? We hebben daar een idee over als we in finance zitten. Maar als je het zelf gedaan hebt, ja, dat geeft je toch wel een ander perspectief over wat is het nu echt om targets te zetten, om targets te halen, om mensen dan mee warm te maken om die targets te halen. Ik denk dat dat mijn grote waarde is geweest door die afwisseling. Ja, voilà.
En omgekeerd, wat was dan de grootste uitdaging of het grootste minpunt van dat parcours? Het
grootste minpunt was eigenlijk dat ik minder technisch gevormd was. Hè? Op het moment dat ik global CFO werd, waren een aantal dingen dat ik echt nog moest leren. Bijvoorbeeld alles wat te maken had met taxen. Als businessman, business controller, kom je daar heel weinig mee in aanmerking. Dus dat was een heel nieuwe wereld voor mij. Ook alles wat dat met treasury te maken heeft, de funding van de business, volledig nieuw. Ja, dat waren toch wel een aantal technische aspecten dat ik moest leren. Ook ben dan bij een publiek bedrijf terechtgekomen, op de beurs genoteerd, investor relations. Maar daar helpt de businesskant wel, omdat investor relations zijn heel erg geïnteresseerd in inderdaad het business aspect en het finance aspect en hoe gaan die samen. Maar toch, ook daar weer de technische kant van die wereld moest ik echt wel leren.
Want ik zou eigenlijk denken dat je als huidige CFO de technische kennis is eigenlijk ondergeschikt. Je hebt goede medewerkers die in al die domeinen één voor één krak zijn.
Ja, dat is ook hoe dat het gelopen is. Ik kon terugvallen op zeer goede mensen in al van die domeinen die dat je moet vertrouwen geven. En eigenlijk zeer goed luisteren ook naar hun adviezen. En altijd, mijn rol was dan vooral het strategisch, het lange termijn aspect in rekening brengen. Veel eer dan het technische. Want daar heb je inderdaad specialisten voor. En ik had het geluk van een zeer goed team te hebben ook, die dat echt beheerste. En dan ja, werk je als team samen en ga je daar andere rollen in hebben, ook in die technische materies. Ja.
Als het einddoel CFO worden zou zijn, zou je het opnieuw zo doen of zou je toch een ander pad kiezen?
Als ik het zou de keuze kunnen hebben, stel dat ik al de keuze zou kunnen hebben, zou ik zeker liefst opnieuw op deze manier doen.
Is dat dan ook de filosofie die je nu uitdraagt als je dan global CFO zet en je gaat jonge mensen een carrièrepad voorschotelen met de bedoeling om ooit CFO te worden of financieel directeur, what's in the name? Finance business?
Ja. Ik heb daar even gesproken over mijn periode bij Avia Partner, waar ik de trucks in de transportafdeling van de catering leidde. Dat is mijn meest intensieve leerperiode geweest. Omdat je met mensen te maken hebt, in dit geval truckchauffeurs, dispatchers, die gaan je vlak af zeggen waar dat het op staat. Daar is geen ruimte voor veel interpretatie. Die gaan u direct zeggen, voilà, je bent een zevenaar, of ja, we zijn het met u eens. En dat geeft u een zeer goede leerschool, omdat je, ja, dat leert u echt wel goed met mensen te interacteren, zo goed samen te werken. En ik ben zeer dankbaar dat die mensen mij altijd dat direct klankbord hebben gegeven. En ik denk dat dat mij ook gevormd heeft in mijn latere rollen en hoe dat ik die aanpak.
Avia Partner, we laten even de korte periodes buiten beschouwing, Avia Partner en Securitas. Wat zijn de grootste verschillen in cultuur om als manager in te opereren of om als CFO in te opereren?
Avia Partner is echt Belgisch. Hè? Ook al is het bedrijf dan ook intertussen gegroeid naar meer een Europese eenheid, maar was echt in zijn natuur Belgisch. Opportunistisch, hard werken, dat zat daar echt wel in. ja, dan kwam ik in een familiebedrijf ook, hein, familiekapitaal. Securitas was dan echt een groot wereldbedrijf, meer dan 50 landen. Noorse, Zweedse cultuur, zeer anders dan de Belgische cultuur. Publiek genoteerd, totaal andere cultuur. Dus er waren echt wel heel veel grote verschillen. Ik zou zeggen dat Aviapartner voor een familiebedrijf ook wel zeer professioneel was. En dat helpt mij vandaag nog altijd. Maar Securitas was een andere league ook. Een andere manier van professionaliteit nog.
Kun je voorbeelden geven waarin uitzicht dat concreet?
Ook in de mensen die dat je ter beschikking hebt natuurlijk, de professionals, de adviezen waar je kunt op beroep doen. Ja, er waren andere mogelijkheden binnen Securitas, die een wereldgroep was, die dat je dan binnen de context van een Belgisch familiebedrijf niet direct hebt. Maar alle twee goede bedrijven op zich, waar ik heel graag heb gewerkt en vandaar ook eigenlijk lang gebleven ben waarschijnlijk. Vandaag denk ik dat zo'n lange carrières bij bedrijven moeilijker zijn. Ik zou ook aanraden aan mensen om vandaag, ja, verander maar eens. Het is geen spijt van wat ik zelf heb gedaan, maar ik denk dat de wereld ook sterk veranderd is vandaag. En ik zou mensen ook eerder aanraden van, ja, om de 5, 6, 7 jaar in het begin van je carrière, move maar eens. Ja.
Ja. Je hebt daarnet even de klemtoon gelegd op, er is ook een groot cultuurverschil met Zweden, Scandinavië. Wat is dat cultuurverschil voor een finance man, hè? Voor uw finance-functie?
Ja. Een van de grote verschillen zit in de discipline. Belgen, Vlamingen, we zijn nogal opportunistisch zo. Hè? En we gaan de opportuniteiten opzoeken. En qua regels en regelgeving, we gaan wel wachten tot de volgende regelgeving zo'n beetje komt. Hè? En dan gaan we ze implementeren. In Zweden is er een zeer grote discipline aanwezig. Eén, dat begint met planning. Strategische planning en de executie daarvan. En dan is er een grote vorm van discipline. En dat helpt natuurlijk in de uitvoering van. Ook als er regels, nieuwe regels komen in Zweden, gaat men altijd zijn, hoe kunnen we die implementeren en hoe rap kunnen we die implementeren? En in België gaat men eerder zo zoeken van, oké, wat is het achterpoortje in de regelgeving om er misschien aan te kunnen ontsnappen? Een heel groot verschil. Dat maakt het wel eenvoudiger in België, in Zweden ook, om... Oké, je zet de strategie, gaat die executeren om die uitvoering te doen, omdat mensen een grotere discipline hebben. Dat maakt het eenvoudiger.
Hoe lang heb je in Zweden gezeten?
Bijna 20 jaar.
Ja, en hoe was dat eigenlijk, emigreren naar Zweden? Hoe heb je dat privé gedaan, bijvoorbeeld?
Ja, ik ben nooit geëmigreerd, dus mijn familie is altijd hier gebleven. Dat is altijd, dus dikwijls een overweging geweest van, gaan we nu naar Zweden gaan, maar... Wat bleek, wij hadden een cultuur om heel veel te reizen ook. Wij bezochten echt heel veel onze subsidiaries en de verschillende landen ook. In de topjaren was ik zo 180 dagen per jaar weg. Ja, en als ik dan weg was uit België of weg was uit Zweden, ja, het was eenvoudiger voor mijn familie dan eigenlijk om in België te blijven. En ze waren toch alleen. Alleen in België of alleen in Zweden. En een tweede belangrijk praktisch probleem was ook dat... Het veel eenvoudiger reizen is vanuit België in vergelijking met Zweden. De Zweedse luchthaven is niet zo'n grote hub. Je moet altijd eerst naar Kopenhagen en vandaar. Brussel is wat dat betreft een zeer goede luchthaven. Zo'n mid-size luchthaven, niet de grootste, niet de kleinste. Je hebt goede connecties, maar je kunt nog, het is ook nog niet te ver van de ene terminal naar de andere. Dus dat is ook wel meegespeeld. Gewoon het praktisch eigenlijk van het reizen. Ja. Big black train coming down the track. Blow your whistle long and long. One minute you're here, next minute you're gone.
Ja, op de achtergrond horen we nu een liedje van Bruce Springsteen. Wat betekent Bruce Springsteen voor u? Ben jij een hevige fan? Sta jij op de weide in Werchter te springen en te joelen als die komt?
Ik sta op de weide in Werchter, absoluut. Ik heb hem nu ondertussen 2 keer gezien in Werchter. De bedoeling was dat ik hem 2 weken geleden ook ging zien, maar dat was proclamatie voor mijn oudste zoon. Ik kon er niet bij zijn. Maar ik heb gelukkig nog kaarten kunnen kopen voor een concert in Marseille voor Bruce Springsteen. Ja, ik ben fan. Het liedje als dusdanig hier, waar dat over gaat, is de illusie, de vergankelijkheid van dingen. Ik ben ook gaan beseffen op een bepaald moment dat niet alles eeuwig duurt. En dat moment is vooral gekomen op het moment dat mijn vader is gestorven. Ondertussen bijna 20 jaar geleden. Dat je eigenlijk zegt, oké, de dingen veranderen, vergaan. Je moet daar ook bij neerleggen. Maar dat geeft ook een bepaalde andere dynamiek aan je gedachtenpatroon. Dat je ook dingen loslaat. Je weet dat niet alles blijft bestaan. Laat het ook los op een bepaald moment. Ik denk dat dat... ja. Maar ik ben een fan van Bruce Springsteen. Ik vind dat een zeer goede artiest die met zeer eenvoudige songs, zonder veel kostuum, zonder veel poeha, de essentie van muziek brengt. En hij doet dat al zoveel jaar en met zoveel energie. Als 70-jarige daar nog 3 uur staan, vol een bak geven, ja, moet ik maar doen natuurlijk. Hè. How many banks I lay my body down, this body down. Footsteps crackling on gravel road, stars vanishing in a sky as black as stone. 1 minute you hear.
Wie is in uw loopbaan uw mentor geweest? Heb je een mentor gehad of is er een soort gebeurtenis geweest die u inzicht heeft gegeven en u vooruitgestuurd heeft?
Ja, ik zou zeggen niet één mentor, maar belangrijke gebeurtenissen zijn wel gelinkt aan bepaalde personen. Ik heb bijvoorbeeld met Mark Pieste samengewerkt en Mark... Ik kwam op een bepaalde dag mijn bureau binnen en hij zegt van, nou, denk je dat je goed bezig bent? Ik zeg, ik hoop het toch. Ja, zegt hij, ja, ik ben wel content, zegt hij, maar, zegt hij, er is toch wel iets dat je moet weten. Wat dat je doet, zegt hij, er zijn mensen die dat veel beter kunnen dan u. Ik zeg, zegt hij. En zegt hij, ze zijn ook nog veel goedkoper dan u. Ik wil echt dat je u bezighoudt met nadenken over de langere termijn, dat je het strategische mee helpt uitzetten, dat je dat mee helpt executeren. En voor het andere, wat dat ook belangrijk is, maar daar zijn andere mensen voor die veel beter geschikt zijn dan u. En dat is wel een wake-up call geweest om te zijn van, ja, je moet wel altijd een balans houden. Je moet je mouwen opstropen en je moet erin staan. Maar je moet ook altijd de lange termijn in gedachten houden en daarmee helpen executeren. Maar er is ook bijvoorbeeld later dan een Hauken Winberg geweest, CFO op het moment van Securitas, die mij ook heel veel vrijheid heeft gegeven. En die op een bepaald moment... We hadden een belangrijk project binnen Securitas in 2006. Project Sunflower, waarbij dat we eigenlijk 3 entiteiten afzonderlijk zouden gaan listen op de Stock Exchange. Groot project. Niemand had dat ooit gedaan. Dat was een beetje, bij manier van spreken, naar de maan gaan voor ons. Op één moment 3 bedrijven listen op de beurs. Maar dat moest ook operationeel uit elkaar worden getrokken. Want die bedrijven waren nogal sterk verstrengeld met elkaar. Hoe doe je dat? Hoe doe je die carve-out van die 3 entiteiten? En Hauken vroeg, wie wil dat doen? Is er een vrijwilliger? En ik dacht, als het niet goed uit elkaar getrokken is, ga ik sowieso al de problemen ervan hebben. Want ik was toen de business controller voor Europa. En die verstrengeling zat vooral in Europa. Ik zeg, als dat niet goed gedaan is... Ga ik vooral de last ervan hebben. Ik zeg, ik zal maar Chinese vrijwilliger zijn om dat te gaan doen. En hij heeft mij dat ook dat vertrouwen gegeven om dat moment te doen. En dat zijn zo van die momenten dat je evolueert. Dat zijn heel zware projecten dat je toch dan tot een goed einde brengt. En dat zijn ook momenten waarop dat je heel erg gaat evolueren in je kennis en je gedragingen.
Zijn dat ook de projecten of de momenten die je in je loopbaan het meeste voldoening hebben gegeven?
Ja, toch wel zo. Ik ben begonnen met te zeggen van ik ben nogal iemand die altijd het volgende project en de volgende uitdaging ziet op mij afkomen. En op een of andere manier raak ik daar ook altijd in zo'n pad. En dat boeit mij ook wel, omdat dat, je leert nieuwe dingen. Dat is een van de grote drijvers voor mezelf om nieuwe dingen te kunnen leren. En dan als je dat dan gedaan hebt, kijk je daar met een zekere voldoening naar terug natuurlijk. Als je kunt zeggen, dat was goed of... Oké, dat was minder goed, maar we hebben eruit geleerd. We gaan dat de volgende keer op een andere manier doen. Ja, dat zijn toch wel belangrijke momenten. Ja.
En wat waren de lastigste momenten in uw loopbaan eigenlijk?
De lastigste momenten zijn eigenlijk... je hebt altijd ook projecten die beter lopen, die minder goed lopen. Hè. Zo van die momenten waarop dat je een ERP-failure krijgt en dat je cashflow onder druk komt... te staan, dat zijn minder aangename momenten natuurlijk. Bij die ERP's, het gaat altijd fout in de facturatie. Want iedereen is bezig met alle kleine elementen en op het einde zegt men, ja, de facturatie, dat komt er dan wel uit. Maar dat blijkt meestal niet zo te zijn, omdat je meestal zoveel varianten in je facturatie hebt opgebouwd in de loop van de 15 jaar in je vorige software, dat je niet meer weet wat dat er allemaal aan varianten in zit. In ieder geval, dat zijn moeilijke momenten. Maar de moeilijkste momenten zijn eigenlijk die momenten waarop dat je vertrouwen hebt gehad in mensen. En dan blijkt dat dat vertrouwen eigenlijk beschaamd wordt. Dat zijn de moeilijkste momenten, omdat dat mensen waren waar je in geloofde, dat je in geloofde ook dat die de juiste dingen deden op de juiste manier. En dan blijkt op de een of andere manier dat je daar waarschijnlijk te veel vertrouwen hebt in gehad. Misschien bepaalde signalen niet hebt gezien. Of, ja, zoals ik het zeg, er te veel vertrouwen in hebt gehad. En dat zijn de moeilijkste momenten. Als je dan moet zeggen, ja, ik heb mij in u als persoon, of in ieder geval, ik heb mij vergist op de een of andere manier hier. En dat zijn de moeilijkste momenten voor mij, ja. Ja,
en wat doe je dan? Hoe kanaliseer je die gevoelens? In het geval van die ERP is het vooral stress, denk ik. Ben je nog te genieten dan? Of hoe krijg je dat weg?
Ja, in het geval van een ERP gaat je heel factueel te werk gaan. Waar loopt het verkeerd? Welke data hebben we? Ik heb in de loop van de jaren ook die ERP-implementaties op een veel meer data-driven manier gaan aanpakken. En dat heeft echt geholpen. Bijvoorbeeld data krijgen rond testen. Hoeveel testen? Wat zijn de testresultaten in batch 1, in batch 2, in batch 3? Hoeveel scenario's heb je gedraaid? En dan wil je daar ook de opvolging van zien. Ook het meten van de readiness. Je kunt mensen meten hoe readiness dat ze zijn om de implementatie te doen. Ook in die ERP-implementaties, dan in de loop van de tijd ook gaan zeggen, kijk, oké, we zijn hier met 10. Jullie gaan elk voor jullie hoofdstuk zeggen, ja, ik ben er klaar voor of niet. En ik zeg dat in het begin van het project en binnen anderhalf jaar ga jij zeggen, dit stuk is klaar of niet. Dus dat creëert ook duidelijkheid van jij bent verantwoordelijkheid. Ook om, waar dat het dikwijls fout gaat in die ERP-projecten, is dat de baas zegt, en nu moet het. Ja, en dan zeggen we, ja, oké, het zal wel, maar we zijn niet klaar. Dus om duidelijk op voorhand te zeggen aan mensen, jij gaat verantwoordelijk zijn om het groen licht te geven, maar ook het rood licht, en we gaan naar u luisteren.
Maar nu praat de manager met een plan van aanpak.
Ja.
Ik was geïnteresseerd in de persoon.
Ja.
Wat doet je met die frustraties als iets niet goed loopt? Wat doet je met die ontgoocheling als je vaststelt dat die persoon je vertrouwen geschonden heeft en zo? Hoe gaat Bart Adam daarmee om op dat moment?
Wel, dat zijn de veel moeilijkere nog dan de ERP's. Hè? En dan wordt het emotioneel. Hoe gaat je daarmee om? Meestal ga ik dan nog een stukje harder gaan werken zo. De fouten die er gebeurd zijn op de een of andere manier gaan analyseren ook van hoe komt dat, waar heb ik het niet gezien? Ga terug de film proberen te spelen van een aantal maanden of jaren. Waren er momenten dat ik het had kunnen zien, dat ik het niet gezien heb? Ik ga dat gaan analyseren. En meestal is dat zo nogal op mijn eigen gerecht in de eerste fase. Zo de eerste dagen of weken is dat nogal introspectief zo en nogal op mijn eigen. En dan daarna ga ik proberen daar ook klankborden rond te krijgen van andere mensen. Maar ik ga eerst proberen mijn eigen analyse te maken en ook een stukje mijn verdriet daarin te verwerken. En dan daarna ga ik mij terug openstellen.
Ja, uw vrouw merkt daar niets van? Uw kinderen of zo?
Die gaan dat merken zonder te weten wat er juist aan de hand is. Ik scheid nogal mijn privéleven van mijn werksituatie. Het grootste genoegen ook om na de dag bij mij af te haken, is ook om dat 2 uur achter mij te laten. En sommige mensen, als ze thuiskomen van werk, die praten dan graag over wat dat ze beleefd hebben, ook als hun manier om dat achter zich te laten. Ik zeg daar eigenlijk liefst zo weinig mogelijk over, omdat ik dan ook zit in een andere kamer. Ik laat het los.
Dat kan je loslaten?
Ja, dat lukt. Maar dat wordt geïnterpreteerd ook soms door de andere kant. Jij wilt met ons niks delen. En dat is een moeilijke. En ja, dat is misschien ook wel van een van de dingen dat ik misschien zou graag in mijn eigen veranderen. Zo van, ja, om ook nog de energie te hebben na die een dag, om dat ook nog eens te delen. Voor mij is dat dan extra energie. Terwijl andere mensen krijgen daar waarschijnlijk energie van op dat moment.
Ja. Ja. Zeer herkenbaar. Ja. Was het een moeilijke beslissing om het hoofdstuk Securitas af te sluiten?
Dat was, laat ons zeggen, met mixed feelings natuurlijk. Hè? Maar het was het goede moment ook. Het was het goede moment om... Het was ook geïnspireerd een stuk door de familiesituatie, waarbij dat mijn twee zonen het huis uitgingen. Oké, je kunt dan nog een aantal jaren al dan iets verder doen, maar het was ook het juiste moment zo om wat dichter terug naar België te komen, iets dichter bij de familie, ook het vele reizen achter mij te laten. Dus ja, het was het goede moment. Ja.
En dan gekozen voor GS1. Redelijk onbekend.
Ja, tamelijk onbekend, hè? Maar je komt het dagelijks 10 keer tegen. Ja.
Het zijn de QR-codes, voor alle duidelijkheid. De streepjescodes, de barcodes.
De barcodes, ja. De barcode. Dus ik kende GS1 ook niet. Ik wist ook niet goed wat ik ging doen als ik terugkwam naar België. En zo ben ik in contact gekomen met GS1. GS staat voor Global Standards. En de meest bekende standaard is de barcode, de streepjescode, die nu 50 jaar bestaat, die in een BBC-reportage ook is genoemd geweest als een van de 50 dingen die global trade heeft mogelijk gemaakt, of global economy heeft mogelijk gemaakt. Onze belangrijkste standaard is dus die barcode. Ja, je komt het dagelijks tegen, op elk product dat je koopt in de supermarkt, staat die streepjescode, die eigenlijk het mogelijk maakt om iets uniek te identificeren over de wereld. En dat zijn nu producten in de supermarkt, maar dat zou evengoed om teven welk ander ding kunnen zijn.
Ja. Maar jouw functie en de omgeving, je komt uit een grote internationale omgeving, je kiest dan wel bewust van, we gaan minder reizen, we gaan wat dichter bij huis. Maar is dit challenging? De rol van CFO in die organisatie voor iemand die zo'n parcours als dat van u heeft afgelegd?
Ja, het was een bewuste keuze om op dat moment niet zozeer naar traditionele bedrijven te kijken. Dat had gekund ook, had ik het juiste bedrijf misschien op mijn pad tegengekomen. Ik wist ook niet goed wat ik ging doen, hè. Ik heb dat gezegd. En ik heb mij zeer opengesteld van, oké, wat gebeurt er, wat komt er op mij af? GS1 is not for profit. Dus het is totaal andere discipline, waarbij dat je totaal andere spieren weer gaat trainen en andere dingen gaat leren ook. Wat mij wel aansprak ook was het feit dat het zeer internationaal is. We zitten in 118 landen met GS1. Hoofdkantoor in België en in New York. Sprak mij zeer aan. Maar minder reizen, dat was toch ook wel mijn checklist daar. En het feit ook de inhoud. Dus wat we doen is door standaarden eigenlijk proberen supply chains efficiënt te maken. Dat is eigenlijk de essentie van wat dat we doen. En data exchange ook te gaan standaardiseren en gemakkelijk te maken. Ja, en als er nu één iets is wat dat nogal belangrijk is voor de future, is het data exchange en ook trust in die data. Een van de grote challenges vandaag. Dat je iets kunt ook, dat je kunt trusten. Dit is een flesje Spa, dat is de juiste code. En dat komt van Spa, de fabriek waar dat gemaakt is. En je kunt ook gaan tracen waar dat vandaan komt. Dus dat sprak mij wel aan, met daar ook een grote uitdaging aan. Hè. Eigenlijk gaan de streepjescodes verdwijnen, maar die gaan vervangen worden door QR-codes. QR-code is een open standaard, maar we hebben een QR-code ontwikkeld die eigenlijk de combinatie maakt van QR met de streepjescode. Betekent weer dat je zowel naar de website kunt gaan op het moment dat je het leest, maar ook de identificatie van het product dat je voor je hebt kunt gaan doen. En dat gaat eigenlijk de komende 5 jaar gaat die transitie gebeuren van de streepjescode naar de QR-code powered by GS1 of de digital link, zoals wij die noemen.
Ja. En specifiek voor jouw functie, wat is jouw uitdaging? Wat trekt jou aan in de functie zelf?
Ja, het internationale. Ik kwam graag terug naar België, maar ik had niet graag zo Belgisch gaan worden. Dus dat sprak mij echt aan. En ook het data gebeuren, de technologie daar rond, dat sprak mij echt wel aan. En ook het feit dat het een zeer divers bedrijf is. Hè. We hebben onze General Assembly gehad in Rome in de maand mei. Ja, daar zijn meer dan 100 landen aanwezig. Er zijn niet zoveel plaatsen in de wereld waar je kunt een vergadering hebben met meer dan 100 landen, tenzij dat je politieker zou zijn. En dat ben ik niet. Ja.
Ja, maar ik heb je daarnet wel horen zeggen, het verschil tussen Avia Partner en Securitas was toch... Ja, het kader, hè, wat je ter beschikking krijgt aan kwaliteit van medewerkers, aan externe adviezen die je kan inwinnen. Ik stel mij dan nu wel voor dat je nu wel in het andere uiterste terechtgekomen bent.
Ja, het is geen uiterste. In die zin, het is inderdaad minder. Hè. Je moet meer terug zelf nog je mouwen gaan opstropen. Het plezante daaraan is dat je ook wat je geleerd hebt, ook een keer kunt gaan toepassen, nog in de realiteit zo. Ik ben nu zelf nog met Excel bezig en met PowerPoints enzovoort.
Die technische vaardigheden die je niet had,
ja.
Die heb je nu terug nodig.
Wel, maar ik heb die ook wel een accumulatie daarvan kunnen doen en kan die nu ten behoeve van het bedrijf eigenlijk gaan implementeren. Maar ik moet wel eraan toevoegen dat binnen GS1 we zeer competente mensen ook hebben die ook gedreven worden door dat purpose van wat dat we mee bezig zijn. En dus wat dat betreft is het ook een zeer aangename omgeving om te werken. Er zijn zeer competente, gedreven mensen. Dat je op het eerste zicht misschien niet zou verwachten, hè, maar die zijn er echt wel aanwezig. Ja.
Wat is voor u de key om succes te hebben als CFO?
Zeer goede vraag natuurlijk, Peter. Het gaat een beetje terug naar wat we eerder hebben gezegd, zo business en finance. Voor mij hangt het eigenlijk samen met data, gegevens, cijfers en mensen. Dat is, als je die brug kunt maken tussen die twee, dan denk ik dat je veel kans hebt om een goede CFO te zijn.
En betekent dat, is dat iets uniform? Betekent dat dat overal kan werken? Of geloof je eerder dat ieder bedrijf wel zijn type CFO nodig heeft in functie van bedrijfsomstandigheden, de fase waarin het bedrijf zit? Of is dat eigenlijk...
Ja, ik denk dat de fase waarin een bedrijf zit kan wel een impact hebben. Als je echt in een herstructureringsfase zit, dat werkt waarschijnlijk een beetje ander type profiel van CFO dan als je in een echte expansieve fase zit. Dat zijn zo twee grote verschilpunten. Maar ik denk toch dat de goede CFO toch wel in een zekere mate de beide moet kunnen vereenzelvigen en in zichzelf hebben. En het is nooit één van de twee. Het is altijd, en hopelijk is het altijd, oké, kostenbeheersing, tegelijkertijd expansie doen, acquisities doen. Het is nooit in eenzijdig verhaal. Tenzij dat het echt extreme situaties zijn, bijvoorbeeld. Als je echt in de problemen zou raken met een bedrijf. Dan heb je waarschijnlijk een ander type geneesheer nodig op dat moment. Ja.
En als je zelf mensen aanwerft, naar wat ga je op zoek? Wat vind jij belangrijk als je iemand aanwerft?
Ja, ik probeer in mijn evaluatie zo van mensen, als je in gesprekken gaat, altijd een structuur in mijn hoofd te hebben. En die structuur ziet er eigenlijk als volgt uit. 1. Hoe ben jij als persoon? Wat zijn uw waarden? Dat is voor mij de basis van alles. En dan 2. Ga ik kijken naar hoe is uw operationele delivery? Ben je bereid om uw mouwen op te stropen? Ben je bereid om ook in details te gaan als het nodig is? En aan de andere kant van het spectrum ga ik kijken naar uw strategische delivery. Hoe gaat je om met strategische vraagstukken met de lange termijn? Dat is 1, 2, 3. En dan is er nog een vierde aspect. En dat is eigenlijk, hoe ga je jezelf ontwikkelen? En hoe ga je andere mensen ontwikkelen? Dat is zo mijn kapstok, waarin dat ik in een gesprek probeer een persoon in te schatten die ik altijd gebruik. Maar een aantal hamvragen is bij mij altijd: hoe curieus bent je als persoon? Wat wilt je leren? En hoe gemakkelijk is het ook om met u te interageren? Hè? Zelfs als je met tax bezig bent, helpt het wel als je ook met andere mensen in de business kunt interageren. Hè? Ik haal er nu tax uit, omdat dan dikwijls nogal mensen zijn die echt in de boeken verdiept zitten en specialisten echt zijn. Maar ook dan moet je weer met andere mensen gaan samenwerken. Dus dat blijft voor mij wel een hamvraag. Hoe makkelijk is het om met u samen te werken, te interageren? Of hoe moeilijk is het? En hoe moeilijker dat het is, dan heb je waarschijnlijk minder kansen om bij mij in aanmerking te komen.
En hoe ontwikkelt je zelf? Of heb je zoiets van, ik ben in een fase gekomen, ik ben zo ervaren, ik teer nu op wat ik heb opgebouwd? Of ja, hoe ga jij met nieuwe challenges om? Hoe hou je je up-to-date?
Ja, op een bepaald moment gaat het over challenges. Als je iets nieuw kunt leren in de realiteit, gewoon door eraan te beginnen, dan leert je heel veel. En dat is in de tijd zo geweest als ik zelf opkwam. Vandaag kunnen we ons niet meer inbeelden dat dat niet bestaan heeft. Er is een tijd geweest dat dat niet bestond. Ik was de eerste om mij daarin te gaan verdiepen en de laatste comma van Excel te gaan leren kennen. En dan laat ik, op een keer dat je dat hebt, dan laat ik dat ook achter je. Maar zelf s'avonds heel laat formules zitten bedenken en macro's zitten schrijven om daar het laatste uit te halen. Zo. Vandaar bijvoorbeeld is dat AI... Ik ben ook tamelijk vroeg geprobeerd van... Oké, wat kan ik hier met AI gaan verzinnen? En blijkt dat je daar wel toffe dingen kunt mee doen. Dus in de praktijk gaan leren, dat is voor mij belangrijk. Peer learning ook, vragen stellen. Ik denk dat dat even belangrijk is, dat je op elk moment probeert... Als je het niet weet, stel de vraag. Ik kwam bij Securitas binnen. Het was een totaal andere wereld voor mij. Ik herinner mij goed... Wij zaten toen in controller meetings met 25 mensen. En zijn er nog vragen? Ja, niemand durft. Maar ik stak altijd mijn vinger op. Ik zeg, ja, kunt je mij dat nog eens uitleggen? Of kunt je mij dat nog eens? En dat was niet om de aandacht te trekken. Maar natuurlijk, als er 25 anderen stil zijn en jij bent degene die vraag stelt, gaat je ook wel op een bepaald moment opvallen bij de CFO dan, op dat moment. Dus... Dat biedt u ook weer kansen. En ja, soms stelt je een stomme vraag, maar ja, als je het niet weet, weet je het niet. Hè? Dus dat is voor mij wel een belangrijke... En dan een derde aspect, ik probeer ook wel wat externe impulsen te krijgen. Een keer een seminarie meepikken, een keer een CFO-dag bijwonen. En dat is dan meestal niet van heel bewust zo, okay, ik ga mij nu daarop inschrijven, maar meestal is dat zo'n trigger, zo van, ah, dit onderwerp hier, ah, dat triggert mij. Of, ah, hier komt die spreker, dat triggert mij. En dan probeer ik daarop in te gaan. Dus dat zijn zo wat... Ja, het is niet één iets, maar het is een... En ik probeer nog altijd te ontwikkelen. Hè. We hebben het gehad over... Leren is en blijft voor mij een belangrijke drijver. Ja. Ja,
wat is het advies dat je meegeeft aan jonge mensen die ambitie hebben om het in management en specifiek in finance te maken?
Dat is meestal gebaseerd op... Ten eerste, wat dat je vandaag doet, probeer dat goed te doen. Begint daarmee. Hè? Je hebt ambitie, oké, okay, heel goed. Maar wat je vandaag doet, doet dat heel goed. En maakt dat je de beste bent in wat je doet. Of dat je op de een of andere manier iets anders doet dan de anderen ook. Dus dat is het eerste advies. Het tweede advies is, hou ook je opties open. Maak dat je breed kunt gaan door bij te leren, door met veel mensen in contact te komen, door vragen te stellen. Maak dat je veel opties hebt. En als je die twee hebt, als je... Doet wat je vandaag doet, als je dat goed doet. En aan de andere kant, als je veel opties hebt, dan gaan de dingen vanzelf meestal komen. Dan gaan er dingen ook op je afkomen waarvan je nooit gedacht hebt dat ze misschien gaan op je afkomen. Dat zijn de twee ingrediënten die dat voor mij belangrijk zijn. Denk niet te veel na over je volgende stap. Je moet daar niet te veel over nadenken. En een van de dingen, we hebben het er ook even over gehad, is, ik raad jonge mensen ook meestal aan om in de business te gaan. Soms zeggen ze, ah, ik ben hier zo een beetje de rechterhand, of ik zit kort bij de CFO, ik zit kort bij de zon. Dat is een stap om dan te zeggen, ik ga in de business gaan zitten, ergens in, ja, ver weg van de zon, en ik ga mijn mouwen moeten opstropen. Ik raad de mensen dat echt aan om zo wat dirt onder de nails te krijgen. En degenen die dat oppikken ook, gaan zien, zijn later ook degenen die echt gaan doorgroeien. En die daar gaan van profiteren in hun carrière. Degenen die dat niet doen, die dan echt zeggen, ah, ik zit hier goed kort bij de zon, die missen dat dan toch op dat moment, vind ik meestal. Ja.
Ja, je hoort wel van vaker van collega's, CFO's dan, dat het de nieuwe generatie die komt aankloppen, iets wat moeilijker te managen is, anders naar het professionele leven kijkt. Hoe zijn jouw ervaringen daarmee?
Ja, ik zou zeggen, gelukkig maar dat ze er anders naar kijken, want de wereld is gigantisch veranderd ten opzichte van toen dat ik startte of toen dat andere CFO's starten. Je kunt u niet inbeelden, maar wij hadden nog geen e-mail op het moment dat ik gestart ben. Ik herinner me nog, er kwam zo iemand rond, een beetje scène van in de collega's met een kar en de post uw e-mails, wat dat toen nog... Echt fysieke mail was, werd zo binnengebracht en je kreeg er zo drie. En dan ging dat een keer open doen in de namiddag en dan Sander daar ging die misschien een keer een antwoord schrijven. Dus de snelheid waarmee dat er gewerkt werd, is totaal verschillend vandaag ten opzichte van 30, 35 jaar geleden. En de mensen, jonge mensen, denk ik, gaan daar ook gaan daar anders mee omgaan. Die gaan ook meer limieten stellen. En ik denk dat dat goed is, want anders je kunt niet 30, 35 jaar aan het tempo werken wat wij vandaan nog doen. Wij zijn daar ingerold, we zijn daar een stuk in getraind. We kunnen dat ook moeilijk achter ons laten nu, zo dat hard werken. Hè. Dat we een stukje misvormd. Je moet hard werken, maar je moet ook limieten stellen. Ik ben daar zelf niet zo goed in. Maar ik denk dat het goed is dat jonge mensen daar een beetje anders in zijn en anders mee omgaan ook. Ja.
Ja, ik ging net vragen, hoe zit het met uw eigen work-life balance?
Ja, een goede vraag. Het gaat vooral eigenlijk over life balance. Voor mij, work-life, dat zijn geen twee tegenstelden. Het gaat over life balance. Voelt je bij wat dat je doet vandaag, in alles wat dat je doet, hè, alle dingen dat je doet en niet doet, voelt je daar goed bij of niet? Het kan zijn dat ik mij daar goed bij voel, maar ben ik een voorbeeld naar een beetje temperen in het werk? Nee. Ik zou dat beter willen kunnen. Ik zet daar wat stappen in ook. Maar ja, je bent ook een stukje kind van je eigen tijd natuurlijk. Hè. En ja, dat is ook op zich geen groot probleem. Werken als dusdanig is...
Maar hoe ziet een werkdag eruit of een werkweek?
Een werkdag is meestal... ik ben niet de vroege vogel. Ik heb dat lang gedaan als ik vliegtuigen moest nemen. Ik ben niet de vroege vogel van natuur. Voor mij nu een werkdag ziet er meestal uit veel meetings, veel gesprekken. Wij werken heel veel samen met mensen in de US ook. Dus mijn namiddag, zo vanaf 12 uur tot 6, 7 uur, zit echt wel vol met meetings. Avondeten rond een uur of 8. En dan ga ik meestal zo nog tussen 10 en 12 zo een keer de computer open doen. De dag wat opkuisen, hè, want door die meetings en die verschillende onderhouden, er zijn er dingen blijven liggen. Je moet ook nog zelf iets produceren, een memo of een presentatie. En dat is meestal het moment waarop dat mij dat lukt.
Is er ruimte voor hobby's?
Ja. Ik moet zeggen, in de tijd van Securitas heb ik mijn eigen sociaal leven bewust op de achtergrond gezet. Het was het werk en de familie. Van maandagmorgen tot vrijdagavond was het werk. En vanaf vrijdagavond tot maandagochtend was het familie. Dat is ook mijn balans geweest daarin. Maar dan zet je eigen sociaal leven wel op een laag pitje. Hobby's, fietsen, in de tuin werken. Dat is een zalig moment ook zo. Als je in de tuin werkt, dat is nogal repetitief werk. Er is ruimte om na te denken. Reizen ook wat. We hebben veel gereisd met de familie samen. Ik kijk daar met veel plezier op terug. De kinderen zijn nu 24, 22, ze gaan nog mee op reis. Ik ben daar heel content mee. Ja, dus muziek ben ik ook wel bezig. Voilà, zo een aantal dingen. Maar niet dat ik in één iets zo'n grote wizard ben. Het is niet dat ik zo echt een passie heb voor iets. Ik ben nogal zo, ja, nogal breed.
Ja, en toch heb ik het idee dat er ergens iets is waar dat je bewust met die work-life balance bezig bent. Als ik een mail stuur naar jou, krijg ik een antwoord terug. En in dat antwoord staat in jouw handtekening een zinnetje, ik ken de juiste bewoording niet meer, maar het komt erop neer van, ik stuur die mail nu omdat ik er nu tijd voor heb, maar ik verwacht niet direct een antwoord. Dat is een signaal van iemand die daar toch op een of andere manier bewust mee bezig is.
Ja, we zijn daar wel bewust mee bezig, ook via GS1 ook. We hebben heel competente, gedreven mensen. En die denken dan ook, oh, de baas stuurt mij een mailje op een zaterdagochtend, ik zal maar direct antwoorden. Nee, we hebben een duidelijke afspraak gemaakt. Ik stuur dat omdat dat op dat moment mij uitkomt. Maar er wordt absoluut niet verwacht van u dat je daarop antwoordt. Doe dat wanneer het u uitkomt. En als het echt dringend is, dan ga ik het u ook wel aangeven. Maar meestal is het nooit zo dringend als het lijkt. Dus dat is een afspraak dat we gemaakt hebben en dat werkt tamelijk goed, zou ik zeggen. En dat heeft ook juist expectations naar de mensen toe. Ja,
ja, het is allemaal nogal serieus. Is er eigenlijk plaats voor humor in het professioneel leven van een CFO?
Als ik mensen ga recruteren, er is altijd een bullet in het profiel zin voor humor. Met humor kun je veel relativeren, raak je gemakkelijker door je dag en kun je ook dikwijls heel veel spanningen wegnemen. Als je zo'n keer een moeilijk dossier hebt of twee mensen en kun je een stukje humor inbrengen, dat helpt meestal.
Kun je die humor ook op directieniveau gebruiken?
Wel, ik zal u een voorbeeld geven wat ik dat ook geprobeerd heb. In de beginnen, toen ik met investor relations bezig was, kom je dus bij analisten van investeerders of van banken of van adviseurs. En ik maak nogal eens een grapje en ik merkte dat, dat past hier helemaal niet. Zij keken naar mij zo van welke planeet kom jij? Maar ik heb daar toch in doorgedreven. En om den duur kenden ze mij ook wel. En om den duur hadden we eigenlijk een goede relatie met veel van die mensen. Die ook een stukje, af en toe was daar geen kwinkslag in. In het begin, bij investor relations, was ik zeer op mijn ongemak eigenlijk. Want je wordt getraind door van, je mag niet te veel zeggen. Je mag zeker geen insider information geven, enzovoort. En ik zat eigenlijk constant te denken, ja, maar ik moet hier vooral maken dat ik binnen de regels blijf. Op een bepaald moment heb ik gezegd, dat gaat niet. Ik moet dat veranderen. Ik ga gewoon de waarheid zeggen. En als ik het niet kan zeggen, ga ik ook zeggen van stop. Je stelt mij een vraag. Ik mag daar niet op antwoorden. Voilà, ik geef u geen antwoord. En af en toe nog een keer. En om duur appreciëren ze ook wel een stukje humor dat je in de relatie bracht. En was dat een andere sfeer dat daar in die meetings aanwezig was. Ja,
ja, maar mij voorstellen, als je zo in de top van een wereldgroot bedrijf als Securitas zit, CEO, CFO, commercieel directeur, zijn jullie, worden jullie vrienden ook? Zoeken jullie elkaar achteraf ook wel een keer op om samen te gaan fietsen, zeg maar iets?
Nee, vrienden word je niet. Je hebt appreciatie voor elkaar, je leert goed samenwerken. Ik moet ook zeggen, in de Scandinavische, Zweedse cultuur zit dat niet zo ingebakken om vrienden te worden op het werk. Ik merk dat bijvoorbeeld in België meer common is dan in Zweden, waar we dan ook nogal die scheiding maakt tussen privé en de professionele sfeer. En ja, dat helpt je ook om echt op elk moment professioneel te zijn, wat dat verwacht wordt in een professionele omgeving. Maar goed, het andere model is ook mogelijk. Hè? En dan is het aan u om daar ook op een correcte manier mee om te gaan en professioneel en het privé ook mentaal te scheiden, ook al lopen die dan soms door elkaar. Ga je al een keer fietsen of ga je al samen iets doen of gaan eten? Of... Maar in Zweden was dat eigenlijk niet aan de orde.
Met wie zou je graag eens van job veranderen?
Oeh. Waar ik met grote vraagtekens naar kijk, zo zijn echt die gigantisch grote technologiebedrijven vandaag. En Amazon. Hoe geslagen die erin om zo'n groei te realiseren en dat spel toch nog op de een of andere manier onder controle te hebben. Hè? Want dat, als CFO ga je ook altijd met riskmanagement. Hoe maak je dat spel onder controle is, dat die groei onder controle is, dat je cashflow onder controle is, dat je boekhouding onder controle is. Ja, dat lijkt voor mij een zeer boeiende om een keer mee te maken. Hoe doen die mensen dat? Hoe zijn ze daarin geslaagd? Want dat is iets... Ja, wij waren wel een groot bedrijf, maar dit is nog een totaal andere orde natuurlijk en een totaal ander verhaal ook van groeien.
Ja, dat finance-vlammeke destijds bij Avia Partner is wel serieus beginnen branden, hè, want je kiest weer voor een CFO-functie die je een keer wil uitoefenen.
Ja, maar het is meer eerder om het bedrijf te doen. Hè. Ik heb en de omgeving dan wel weer om het finance, maar waarschijnlijk, als ze mij daar al zouden vragen, zou het eerder voor mijn finance achtergrond zijn dan wel voor iets anders, denk ik. Ja.
Mijn slotvraag, kijk een keer in uw glazen bol. Hoe ziet een functie van een CFO eruit binnen 5 of binnen 10 jaar?
Oh, het zal nog altijd over finance en cijfers gaan. En het zal nog altijd over mensen gaan. Maar natuurlijk, er zijn een aantal challenges die vandaag bestaan. Mega-challenges, het klimaat, oorlogssituatie vandaag. Dat impacteert een CFO en je moet daarmee omgaan. Hopelijk gaan we daar een aantal juiste recepten voor vinden. Nee, dat is eerder macro, maar in het bedrijf zelf, de digitalisering is niet te stoppen. Dat is een van de dingen, als ik spijt heb eigenlijk over één iets zo binnen Securitas, we hadden eerder moeten inzetten op digitalisering. Op een bepaald moment, 2008-2009, hebben we daar een project rondlopen gehad. Dat is een van de dingen, ik heb van niet veel dingen spijt, maar dat is een van de dingen waar ik spijt van heb, dat ik niet zwaarder heb doorgedrukt dan. Dan had ik misschien meer de echte CFO moeten zijn en nu gaan we. Ik heb naar verschillende opinies geluisterd. Goed, dat is een gemiste kans geweest. Dus, maar die digitalisering die is niet voorbij. Die is nog maar bezig in grote mate. En we gaan natuurlijk cybersecurity daar bovenop als moeilijkheid hebben. Hè. Hoe gaat het, als CFO speelt daar ook een belangrijke rol. Dat is ook een van die dingen die ik echt heb moeten leren. Want ja, als ik begon, was er geen sprake van cybersecurity. Hè. En hoe neem je dat op? Een ander ding is natuurlijk nu artificial intelligence. Hoe gaat het? Dus er zijn een pak uitdagingen die de functie van CFO gaan zeker blijvend zeer boeiend maken voor de komende 5 à 10 jaar. Maar de essentie gaat blijven de cijfers en de mensen samenbrengen. En die brug maken en daar goed werk rond leren. Ja.
Oké, dan dank ik u voor uw tijd en voor uw bijdrage aan deze podcast.
Dank u wel voor het fijne gesprek.
In de volgende aflevering van CFO Podcast is Philip Merks, CFO van IMEC, onze gast.